Geachte familie en aanwezigen. We zullen zo dadelijk met de rouwdienst gaan beginnen. Maar voordat wij dat zullen gaan doen, zullen we de heer Schepers nu gaan binnendragen. En ik wil u daarbij vragen, indien dat mogelijk is, om van uw zitplaatsen op te staan. Mag ik u uitnodigen om op te staan? Dank u wel, neemt u weer plaats. Geachte mevrouw Schepers, u bent hier vanmiddag samen met uw kinderen, kleinkinderen, familieleden en leden uit de gemeente in deze kerk bij elkaar gekomen voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van uw lieve zorgzame man, uw vader, uw schoonvader en jullie liefhebbende opa, Hendrik Schepers, Henk. Hij overleed in de afgelopen week in de leeftijd van 83 jaar. Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om u vanaf deze plaats mijn deelneming te betuigen met het overlijden van de heer Schepers, als ik u dat in de afgelopen dagen nog niet persoonlijk heb kunnen doen. In deze rouwdienst, voorafgaande aan zijn begrafenis, zal zo dadelijk voor ons voorgaan uw eigen predikant, dominee M.A. Kempeniers. Maar voordat ik hem het woord mag geven, mag ik eerst uitnodigen om naar voren te komen, zoon Leo, voor de woorden van herinnering.
Namens de gehele familie zal ik een kort in memoriam uitspreken. Na een ziekbed van ruim 2 weken is pa toch nog onverwacht overleden. Deze periode was een zware tijd, zowel voor hemzelf als de familie. Het heeft de familie echter ook gesterkt en nog meer bij elkaar gebracht. Maar wie was pa en wat heeft hij voor u en voor mij betekend? Pa is geboren in Rotterdam op 28 februari 1939 in de Feyenoordstraat. Hij heeft daar ook de oorlogsjaren meegemaakt. Pa heeft de MULO doorlopen en is daarna gaan werken bij de politie in Rotterdam en is daar ook nooit meer weggegaan. Toen hij 55 jaar was, kon hij al met vervroegd pensioen. Hij ging altijd op de fiets over de Maasbruggen die toen nog bestonden. Later ging hij met de trein door de spoortunnel. Vader en moeder zijn getrouwd op 18 december 1962 en zijn dus ruim 59 jaar samen geweest. Uit het huwelijk zijn 5 kinderen geboren en ze hebben 15 kleinkinderen gekregen, waarvan er 2 zijn overleden. In het gezin zijn de christelijke normen en waarden bijgebracht. Pa praatte nooit zoveel over het geloof, maar naarmate hij ouder werd, was hij daar wel steeds meer mee bezig. Pa wilde altijd dat zijn kinderen verder kwamen in het leven als hij zelf. Hij wilde dat je je talenten zo goed mogelijk benutte en stimuleerde zoveel als mogelijk de ruimte om te leren. Maar hij kon ook streng zijn als je met een onvoldoende op je rapporten thuis kwam. We keken altijd uit naar de zomervakantie. Een paar keer zijn we in Ierseke geweest, maar vooral ook veel jaren in Elburg. Dat waren altijd fijne vakanties met mooie herinneringen. En pa dacht ook aan de medemens. Hij gaf jarenlang, elk half jaar, een half liter bloed ten behoeve van het Rode Kruis. Uiteindelijk meer dan 100 keer. Hij had hier graag nog mee doorgegaan, maar moest hiermee noodgedwongen stoppen vanwege zijn leeftijd. Daarnaast heeft pa met omi Sjerk nog jarenlang oud papier voor de kerk ingezameld. De hobby en passie van pa lag bij Rotterdam en de treinen. Later, toen onze zus in Amerika ging wonen, kwam Amerika daarbij. Pa kon hierover veel vertellen en kon dit ook delen met de kleinkinderen. Naarmate de leeftijd vorderde, leidde pa steeds meer een teruggetrokken leven en was vooral thuis. Hij was altijd wel goed op de hoogte van alle ontwikkelingen, maar ging zelf steeds minder op pad. Vader en moeder zijn lang voor elkaar gespaard gebleven, waarvoor wij ook erg dankbaar zijn. Na het overlijden van pa is er een gat gevallen. Er is een leegte ontstaan die niet meer kan worden ingevuld. Wij zullen als kinderen om onze moeder heen blijven staan en gezamenlijk dit verlies verwerken, wetende dat God ons hierin de kracht en de troost geeft. We wensen onze moeder en oma veel sterkte, kracht en moed toe om verder te gaan, met daarbij van harte Gods ondersteuning in de avond van haar leven. Hierbij sluiten wij af met het lied Wat de toekomst brengen mogen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moeder, sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij voegen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Zo heeft.
Geachte familie, we willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 103, versen 8 en 9. 103 vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het negende, Maarsheere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en almachtige God, grote schepper aller dingen, wij komen als kleine en broze mensenkinderen op deze verdrietige dag tot u, nu we hier samen zijn met mevrouw Schepers, haar kinderen en kleinkinderen, verdere familie, bekenden en gemeenteleden, om in een rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Hendrik Schepers niet stil te staan bij wat mensen tegen elkaar kunnen zeggen. Want als de dood in ons leven inbreekt, heren, dan zijn wij verstomd. Dan hebben wij geen woorden. We kunnen wel woorden spreken, maar die betekenen zo weinig. Want die lege plaats is met niets en niemand meer te vervullen. Maar nu mogen we hier de woorden van het eeuwige leven horen. De woorden die Gij spreekt, de eeuwig levende God. Die van geslacht tot geslacht dezelfde zijt en tot in eeuwigheid. En Heere, geef dat we in deze verdrietige ogenblikken en straks ook op de begraafplaats het oog op u, de Heere, mogen slaan. Want tot wie anders zouden we heen gaan, Heere? Mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar u kunt troosten meer dan een vader of moeder dat kan. En Heere, dan komen we allereerst u ook nog danken voor alles wat u in Hendrik Schepers hebt gegeven. Als man waarmee onze zuster 59 jaren lang getrouwd is geweest. Waarmee ze samen kinderen en kleinkinderen heeft ontvangen. Waarmee ze rijke zegeningen heeft beleefd. Maar ook donkere dagen. Ook kleinkinderen zijn en ontvallen. En andere moeiten en zorgen zijn hun leven niet voorbij gegaan. En zeker ook de laatste weken waren niet makkelijk voor haar. Nu ze een aantal weken naast haar doodzieke man heeft gezeten en hem tot op het laatste toe kon bijstaan. Maar ze moest hem loslaten. En nu is ze alleen, Heere. En wat dat betekent, dat moet ingeleefd worden. Maar wilt u met haar meegaan en wilt u haar terzijde staan en haar ondersteunen en kracht geven zoals u dat alleen kunt? We danken u voor wie hij was, ook als vader, als schoonvader en als opa. Liefhebbend en zorgzaam, zo mag op de rouwkaart vermeld worden. En dat ze hier zijn om aan hun vader en grootvader de laatste eer te bewijzen, Heere, dat is toch ook een zegen. Dat is ook niet iedereen gegeven. Maar wilt u ook hen in deze ogenblikken vanuit uw woord onderwijzen, vermanen, maar ook vertroosten. En geef dat het voor ons allemaal een boodschap mag bevatten. Nu de dood zo in ons leven weer ingebroken heeft en nu het vandaag duidelijk is dat wij hier geen blijvende stad hebben en dat Hendrik Schepers ons alleen maar voorgaat. En u komt ons toe te roepen uit uw woord om ons ook te bereiden. Want ook wij zullen sterven en niet leven. Heere, laat deze rouwdienst daar ook een middel voor mogen zijn in uw hand. En door uw geest toegepast aan onze harten. Waardoor wij allen die grote levensvraag gaan stellen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, dat is een werk dat u alleen kunt doen. U door uw geest kunt de toepassing alleen maken. En we bidden u, wilt u dat doen en geven dat we in deze ogenblikken uw stem dan ook mogen horen. Wilt u zo ons nabij zijn, ons helpen in spreken en in luisteren, ons bewaren voor de boze en ook voor de zonde, voor afleidende gedachten. Maar neem ons gevangen onder uw woord, Heer, en leg beslag onder dat woord. En geef dat de woorden van het eeuwige leven mogen klinken te midden van ons die midden in de dood liggen en door de dood worden omvangen. Wilt u ons zo gedenken, in uw gunst, ook diegenen die ver weg zijn en met ons mee verbonden zijn, in Amerika of op andere plaatsen, Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Wilt u ook daar uw zegen schenken? En ook die op afstand meeleven, nabij zijn. Zie zo op ons in gunst van boven, Heere. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Gods woord, Psalm 103, die ook boven de rouwkaart geschreven staat. De tekst waarmee 59 jaar geleden het huwelijk is gesloten tussen Hendrik en Lady Schepers. En we gaan deze psalm lezen, waarna wij met elkaar zingen uit Psalm 102, het zesde vers. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. En wat er verder volgt. Dus we lezen eerst Psalm 103 en zingen daarna Psalm 102, het zesde vers. Een psalm van David. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover is gegaan, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd, en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Geachte mevrouw Schepers, kinderen en kleinkinderen, verdere familie, bekenden, gemeente. Het is toch nog onverwacht dat wij vandaag hier zijn om deze moeilijke taak te gaan volbrengen. Om straks uw man naar zijn laatste rustplaats te gaan brengen, jullie vader aan de schoot der aarde toe te vertrouwen. Nog maar kort geleden mocht hij samen met u zijn 83ste verjaardag vieren en toen wees eigenlijk niets erop dat het zijn laatste verjaardag zou zijn hier op aarde. Hoe plotseling sloeg de ziekte toe die hem in heel korte tijd naar het graf zal brengen. En u bent bijna 59 jaren getrouwd geweest. Dit jaar zou het 60 jaar worden, maar hij zelf in het ziekenhuis zei al tegen mij dat hij bang was dat hij het niet zou beleven. Hij voelde dat de dood aanstaande was en dat het leven naar het einde zou gaan. En wat had hij het benauwd? Niet alleen letterlijk, doordat dat virus zijn longen langzaam maar zeker aan het verwoesten was, maar wat had hij het ook geestelijk benauwd? Ik heb hem pas in het ziekenhuis voor het eerst echt ontmoet en met hem gesproken. En wat was hij klein? En wat voelde hij zich schuldig? En wat zag hij met veel verdriet en berouw op zijn leven terug? Op die dingen die dan voor hem overbleven, nu de dood aanstaande was. De schuld en het feit dat hij voor zijn gevoel er buiten stond. Maar dat was ook één grote gebedsnood die ik daar aantrof. Hoe hij niet ophield met te bidden, o God, wees mij zondaar genadig. En u hebt in deze laatste twee weken trouw aan zijn ziekenbed gezeten. En u hebt zijn handen mogen vasthouden. Jullie hebben met elkaar rondom je stervende vader en opa gezeten. En wat waardeerde hij dat ook? Wat was hij blij dat zijn kinderen en kleinkinderen er waren en u als zijn vrouw. En wat kunnen dat ook kostbare ogenblikken zijn. Dat je samen met elkaar mag spreken. Niet alleen over de dingen van het verleden, herinneringen ophalen. Maar waarin ook samen gebeden mag worden. Waarin het woord geopend mag worden. Waarin gesproken mag worden over wie de Heere wil zijn voor alles verbeurd hebbende zondaren. En u was er ook bij toen hij zijn laatste adem uitblies. En wat een aangrijpend ogenblik is dat. Als iemand die zo dichtbij je staat en die je zo lief is, sterft en het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. En nu staat u en jullie voor die eigenlijk onmogelijke taak om uw man en jullie vader en opa naar het graf te gaan brengen. En wat zullen wij dan tegen elkaar zeggen als mensen? Kunnen onze woorden zo leeg zijn, die kunnen nooit die lege plaats vullen. Die kunnen nooit dat verdriet wegnemen. Hoe goed bedoeld en hoe meelevend dat het ook is. Maar wij zijn verstomd. Zo zegt de psalmdichter, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Maar nu mogen we deze droeve ogenblikken een ander woord gaan beluisteren. Niet het woord van mensen, maar het woord van de eeuwige, de levende God, die de woorden des eeuwige levens spreekt. En we doen dat aan de hand van de tekst die boven de rouwkaart staat. De tekst waarmee dominee Thanus 59 jaar geleden uw huwelijk heeft bevestigd toen u nog jong en krachtig was. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En die tekst die begint dus met een tegenstellend voegwoord. Maar, dat duidt dus op een tegenstelling op datgene wat vooraf is gezegd. En we hebben het gelezen, wat de dichter dan heeft beleden in de versen 15 en 16. En begint al bij vers 14. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de wind daarover is gegaan, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Dat is de werkelijkheid vandaag. Dat hebt u gezien. Hoe broos een mensenkind is. Hoewel hij nooit eigenlijk iets heeft gemankeerd in zijn leven. Behalve de wat kleinere ziekten zoals een griepje. Maar verder was uw man altijd sterk en gezond. En jullie hebben je vader altijd gekend als iemand die hard heeft gewerkt. Maar wat kan zo'n klein onzichtbaar virus in slechts 2 weken tijd de sterkste mens naar het graf brengen? Het wordt hier vergeleken met het gras. Een beeld dat we in de Bijbel heel vaak tegenkomen. Heel veel schriftplaatsen getuigen daarvan dat dat ons leven is. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het kan in de morgenstond bloeien en het kan groeien zoals wij dat nu in deze lenteperiode zien. Dat het groen en fris is. Maar als het gemaaid wordt, als het afgesneden wordt, zo zegt de profeet Jesaja, dan verdort het. Dan vergaat het. Of die bloem die we nu overal zien bloeien, die prachtige voorjaarsbloemen. Als er een harde storm opsteekt, dan knakt die steel. Als iemand erop gaat staan, dan sterft zo'n bloem. Zo broos. En zo is het leven ook van uw man geweest. 83 jaren heeft zijn leven geduurd. Vele dagen van kracht en van gezondheid zijn zijn deel mogen zijn. Maar uiteindelijk is het ook voor hem waar geworden wat deze psalm zegt. Dat wij stof zijn. Dat we als het gras zijn. Even wordt het gezien. Dat we als een bloem zijn die even bloeit. Maar als de steel knakt. Als het leven eruit gaat. Dan verwelkt hij. Dan verdort hij. Dan vergaat hij. En dan wordt het waar wat de Heere gesproken heeft. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. En dat herinnert ons aan die eerste bladzijden uit de Bijbel. Die ook de reden aangeven waarom er mensen sterven. Waarom de dood in dit leven is binnengekomen. Dat is niet iets wat bij het leven hoort, zoals veel mensen wel denken en ook wel zeggen. De dood hoort er nou eenmaal bij. Maar u voelt wel dat dat niet zo is. De dood hoort er niet bij. Het is een vijand. Ja, het is een straf. Een straf van onze Schepper. Die gezegd heeft ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En de apostel Paulus heeft het in de Romeinenbrief gezegd. Dat de dood een loon is, een uitbetaling. De bezoldiging der zonde is de dood. Het loon dat de zondedienst uitbetaalt, dat is de dood. En daarom bevat deze dag en dit sterven een heel ernstige boodschap voor ons allemaal. En komt er een heel ernstige roepstem tot u en tot jullie als naaste familie, maar tot ons allemaal die hier getuigen van zijn. Want de Heere zegt het ook via dit sterven tot ons: bereid uw huis, want ook gij zult sterven en niet leven. En dan moeten we voorbereid zijn. En onze Schepper wil juist deze dagen en deze gebeurtenissen ook nogal eens gebruiken om ons ervan te doordringen dat we inderdaad maar zo broos zijn als het gras. En zo vergankelijk als de bloem. En hij wil ons voorbereiden op de ontmoeting met hem. Want een mens kan niet onvoorbereid de Schepper ontmoeten. Hij kan niet sterven zoals hij geboren is. En dat heeft uw man ook heel goed begrepen. Daar heeft hij in de laatste weken zeker, maar ik denk ook in heel zijn leven, wetenschap van gehad. Daar heeft hij ook jullie bij trachten op te voeden. Dat dit leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Maar dat dan de geest weder tot God keert die hem geschapen heeft. En dat een mens dan rekenschap moet afleggen van alles wat geschied is in het leven. Het zij goed of het zij kwaad. Wel, dat kwade dat stond hem helder voor de geest. En hij wist persoonlijk dat hij een goddeloos mens is voor God. Maatschappelijk en sociaal gezien, dan kunnen we misschien inderdaad een lieve en een zorgzame man en een liefhebbende vader of een opa zijn. We kunnen voor onze buren, we kunnen voor onze collega's prima mensen zijn. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover wie zijn wij voor onze schepper. Wie zijn wij voor die God uit wiens hand wij voortgekomen zijn. En dan valt er ineens niks goeds meer van de mens te zeggen. Dan worden we in de schrift duidelijk neergezet als mensen die God verlaten hebben. Als mensen die God niet zoeken. Als mensen die buiten God willen leven. En die onze schepper niet eren. En zo ons scheppingsdoel schromelijk tekortschieten. En dat is iets wat God door zijn Heilige Geest ook in onze harten gaat bekendmaken als hij in ons gaat werken. Dan blijft er van een mens niets anders over dan inderdaad een goddeloze. Wat uw man ook steeds weer zei op zijn sterfbed. Ik ben zo'n goddeloos mens. En ik heb mijn leven verknoeid. Hoe vaak heeft hij het niet gezegd? En in de schrift lezen we dat ook zo vaak, in de psalmen. Dat mensen juist dat overhouden als ze gaan sterven. Als ze terugzien op het leven, dan blijft er niet anders over dan schuld tegenover God. Tekorten tegenover je naaste. Wie ben ik geweest? Wie had ik moeten zijn? Maar deze dichter, die eindigt niet in het verdriet en niet in de broosheid. Niet ook in wat de oorzaak is van die broosheid, maar hij mocht dus dat tegenstellende voegwoord gebruiken. Maar, zo zei hij, dus tegenover de broosheid. Tegenover ook de oorzaak van die broosheid, de zondigheid van de mens, wordt hier wat wel genoemd wordt een scharnierwoord gebruikt. Want alles van de mens uit, dan is het koninkrijk der hemelen dicht, dan is het gesloten. We hebben de deur van het koninkrijk dicht gedaan, we staan buiten dat koninkrijk en we kunnen zelf nooit meer tot God wederkeren. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. En daarom gebruikt deze dichter daar dat tegenstellende voegwoord voor. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. Het woord dat zoveel jaren geleden heeft geklonken bij de trouwdienst, dat nu boven de rouwkaart een plaats mag hebben. Dat woord van de levende God, dat voor u, mevrouw Schepers, ook tot troost is, waarmee u hem mag overgeven. Dat deze dag niet minder verdrietig maakt, maar wel anders voor uw beleven en voor uw besef, waardoor u hem kunt loslaten. Maar de goede tierenheid des Heren, dat getuigt deze psalmdichter David. En wat is nou de goede tierenheid des Heren? Nou, dat is iets anders dan de goedheid van de Heren. De goedheid van de Heren en de goede tierenheid van de Heren, het zijn, vooral dat eerste is dat tweede is een wat ouderwets woord, goede tierenheid. Wij gebruiken dat eigenlijk niet zo meer in ons dagelijkse spraakgebruik. Maar in de grondtekst, in het Hebreeuws, worden daar verschillende woorden voor gebruikt. De goedheid van God, een van de eigenschappen van God, of beter gezegd, een van de deugden van God. Psalm 145 zegt, die ligt verspreid op al zijn werken. De goedheid Gods is algemeen. Die gaat uit naar alle schepselen. De Heere verzorgt in zijn goedheid en mens en beest, zo zegt de psalm. Hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Maar de goede tierenheid, dat is iets anders. Is de goedheid iets algemeens, maar de goede tierenheid is particulier. Die is heel persoonlijk. De goedheid, dan hebben we het over Gods algemene genade. die ligt in het feit dat hij mensen het leven geeft, dat hij mensen onderhoudt, dat hij mensen geneest, dat hij al die zegeningen geeft die wij in ons dagelijkse leven mogen ontvangen. Dat is de goedheid van God. En die gaat uit tot alle mensen. Maar de goedertierenheid des Heren, dat is genade, dat is barmhartigheid. En dat is in de schrift altijd soevereine genade. Dat is verkiezende genade. Die hij onverdiend bewijst aan zondaren. De goedertierenheid des Heren, staat hier dan ook, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Waardoor de Heren tegen mensen die dat ontvangen mogen kan zeggen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Onverdiende, vrije, soevereine genade. Dat wordt hiermee bedoeld. Die God schenkt aan zijn volk. En dat is een volk dat, zoals deze psalm dat ook getuigt, hebben geleerd wie ze zijn voor God. De broosheid hebben leren kennen. Die ontdekt zijn aan hun levenseinde. En die ook vanuit dat besef eindig te zijn, gekomen zijn bij de oorzaak daarvan, zoals ik dat net al heb aangestipt. Dat wij dus niet lijden als zielige mensen, dat we niet sterven als slachtoffers, maar dat wij zondige mensen zijn. En dat wij het rechtvaardig loon op onze zonde ontvangen. En de Geest van God, die ontdekt ons daaraan, want die overtuigt ons daarvan. Dat wat we eigenlijk niet kunnen geloven, wat we niet willen geloven, dat overtuigt God door zijn Geest in ons hart. Van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaat een mens buigen onder God. En dan leert hij God gelijk geven. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan klinken er geen opstandige woorden meer. Dan is er geen verzet meer. Maar dan hoor je de schuldbelijdenis. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar zo'n mens gaat ook leren bidden. Zo'n mens heft ook zijn ziel op tot God. Die buigt onder God. En die roept uit de diepten tot God. En wat gebeurt er als zo'n mens, zoals deze psalmdichter, niet alleen oog krijgt voor de broosheid, niet alleen oog krijgt voor de zondigheid, maar ook oog krijgt voor God. En zijn stem tot God opheft. O God, wees mij zondaar genadig. Dan hoort God ook. Dan ontfermt God zich. Hij hoort het geroep van zijn ellendigen. En dan buigt hij zich neer. En hij betoont dat hij die God is die ook in deze psalm wordt genoemd. De Heere. Het staat er in bijna elk vers met allemaal hoofdletters. En dat wil zeggen dat er in het Hebreeuws dan die grote godsnaam Jehovah of Yahweh staat. Die naam waarmee God zich heeft geopenbaard toen het volk van Israël in de slavernij van Egypte verkeerde. En het kermde tot God. En het uit de diepte riep tot God. En God hoorde hun gekerm, zo staat er in Exodus 2. En God kende hen. En toen ging hij Mozes roepen. Bij die brandende braambos. En toen Mozes vroeg: maar wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft, toen heeft God deze naam bekendgemaakt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En hij heeft, zo zegt ook deze psalm in vers 7, aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. En de kinderen Israëls zijn daden. En heeft hij zijn deugden ook, zijn eigenschappen ook bekendgemaakt. Dat hij inderdaad de barmhartige is. Dat hij de genadige is. Schoon zwaar getergd, ja dat wel. Maar langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Al degenen die hem aanroepen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Uw man is biddend gestorven, zo zou je kunnen zeggen. En al heeft hij voor zijn eigen besef de toepassing daar eigenlijk nauwelijks van ondervonden. Althans, we hebben het eigenlijk niet gehoord. Maar een mens kan beter biddend sterven dan vloekend. Zoals er immer ook zoveel mensen sterven. Die in opstand tegen God en vloekend tegen God sterven. Uw man is biddend gestorven. Zijn schuld belijdend. En u voor uzelf hebt u hem mogen overgeven. En mag u geloven dat hem een beter lot is bereid. Maar het gaat natuurlijk ook over ons. Wij die daar nog voor staan. Wij die nog moeten sterven. Hij is ons alleen maar voorgegaan. En hoe gaan wij dat nou doen straks? Wij moeten het niet aan laten komen op de laatste dagen van ons leven. En niet als de dokter ons vertelt dat er geen hoop meer is. Maar heden, zo zegt de Heere, zo ge mijn stem hoort, verhard uw hart niet. En er is hoop voor zondaren, want de Heere is zoals hij zegt dat hij is. En dat is ook de bevinding, dat is ook de ervaring van zijn kinderen, van zijn volk. Dat God is zoals hij hier zegt dat hij is. Dat hij barmhartig is. Dat hij genadig is. En hoewel hij door ons getergd wordt en hoewel wij hem verlaten hebben. Maar wie zijn zonde beleidt en wie ze laat, die zal toch barmhartigheid geschieden. Deze God laat zich juist te midden van rouw en verdriet. Juist te midden van aanvechtingen, te midden van twijfels, te midden van schuldbelijdenis en schuldbesef kennen als een God tot wie nooit te vergeefs geroepen wordt. Hij hoort het geroep. Hij verlost degene die tot hem roepen. En niet alleen dat, maar hij belooft ook. En dat is ook een woord voor u, mevrouw Schepers, voor de toekomst. Dat hij wil zorgen. Want deze psalm die getuigt er ook van dat deze God ook troont. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Hij is de koning der koningen. Hij zit, hij regeert. En dat van geslacht tot geslacht, van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. En als wij denken, hoe moet het? En hoe zal het gaan? En als het straks moeilijk wordt, zonder uw man. En als dan de dagen van de duisternis misschien wel vele zullen zijn. En u nog alles alleen zult zijn. Want jullie als kinderen moeten ook weer door. En jullie hebben je eigen leven. Maar er is een God die troont. Die zit op de troon. Die heerst. Die regeert. En die hoort degene die tot hem roepen. Hij regeert alles. Dat is aan de ene kant een geweldige waarschuwing voor mensen die zijn verbond niet houden. En die niet naar zijn wetten handelen. En die niet in zijn wegen wandelen. Dan strijden wij een verloren strijd. Want deze God die troont. Deze God heerst en overheerst. Ook over zijn vijanden. En wie zonder God leeft, die zal ook zonder God moeten sterven. En wie buiten zijn genade sterft, die zal ook eeuwig omkomen. Die klanken, die moeten ook op een christelijke begrafenis gehoord worden. Met daarbij de ernstige en de dringende oproep, bekeert u. Waarom zoudt ge toch sterven? God heeft er geen lust in als een goddeloze in zijn goddeloosheid sterft. En hij laat het ons nog verkondigen en hij onderstreept het met deze roepstem. Indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Maar deze God heerst, is koning, troont over het wereld rond. En al zien we dat nog niet altijd zo heel duidelijk. Nu zien wij nog niet, zo zegt de Hebreeën schrijver, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar door het geloof mag een kind van God zeggen, ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De koning der koningen die straks wederkomt om te oordelen levenden en doden. En deze God die blijft tot in de nageslachten toe. Zijn gerechtigheid aan kindskinderen, zo wordt er ook nog in vers 17 gezegd. Dus dat wil zeggen, ook in onze tijd van secularisatie en kerkverlating. God geeft hier de garantie dat er altijd een volk zal zijn dat hem dient, dat hem vreest. Er zullen altijd mensen zijn die wedergeboren worden tot een levende hoop. Want zijn naam zal zijn in der eeuwigheid. Zijn gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. En wat ik jullie als jongere generatie mag bidden, verbreek toch de lijn van dat voorgeslacht niet. Verlaat de God van jullie vader, van jullie opa niet. Maar zoek deze God te kennen. Zoek allemaal deze God te kennen. Want wie deze God kent, die vindt het leven en die heeft het leven. Maar wie hem niet kent en wie hem verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar bij hem zijn barmhartigheden, zijn goede tierenheden tot in der eeuwigheid zelf. Waarom wij ook nog samen als slot mogen zingen uit Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. Amen. Genadig en barmhartig God, voor wij deze kerk gaan verlaten en voor wij naar de begraafplaats gaan om daar het lichaam van Hendrik Schepers te gaan begraven, komen wij tot u, samen met zijn bedroefde vrouw en de kinderen en de kleinkinderen, de familie en de gemeente, om u te bidden of dat u kracht wilt geven om deze zo moeilijke taak te gaan volbrengen. Heere, vanuit onszelf kunnen we dat niet. Vlees kan vlees niet missen. En we bidden u, wilt u uw genade dan doen blijken uit de woorden die gesproken zijn en de kracht die daaruit kan geput worden. En geven, Heere, dat ze mogen zien en mogen bemerken dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u echt werkelijk troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heere, onze ogen zijn op u. Terwijl we u bidden of dat u zelf de naprediker wilt zijn van het gesproken woord. en het wil toepassen aan de harten, zodat we voelen dat u met macht spreekt en dat het kracht mag doen in ons hart, dat het bekerend mag zijn of ook versterkend wat u eerder gewerkt hebt. Heere, vergeef uw genadige zondigen, verzoen onze schuld, heilig het woord in onze harten en ga met ons. En ook als straks het leven weer verder gaat, ontfermt u zich over een ieder. En houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het stil uw komst verbijt, dat het in dat vertrouwen mag leven, dat gij ons onze schuld wilt vergeven. En dat omwille van hem, wiens lijden en sterven wij in deze weken gedenken, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening der zonden. Heere, alleen in hem kan een ziel rust vinden. Alleen door hem kan er vrede met u ontvangen worden. Schenk dat geloof dat zo nodig is om daar deel aan te krijgen. Dat een gave is van u, onverdiende gunst. Hoor ons uit genade alleen en om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en aanwezigen, nu de dominee tot zover ons deze dienst heeft geleid, zullen we nu overgaan tot de begrafenis van uw man, uw vader en jullie opa. We zullen deze dienst gaan voortzetten op de algemene begraafplaats hier aan de Schelderstraat te Barendrecht. Het is de wens van mevrouw Schepers dat we zo dadelijk zoveel mogelijk lopend naar de begraafplaats zullen gaan. Als dat voor u bezwaarlijk is, mag u op eigen gelegenheid straks vast vooruit gaan. We zullen uw man, vader en opa nu gaan uitdragen. Ik wil aan u vragen om op te staan van uw zitplaatsen indien dat mogelijk is. En ik wil de dragers uitnodigen om naar voren te komen.